PNL DLO, PNL Delta Lima Oscar in Veldhoven. De nieuwtjes uit de VS, even kijken. Daar hebben ze afgelopen jaar een Amsat Space Symposium op een cruiseschip gehad. Nou, de komende symposium eind dit jaar zal weer gewoon op vasteland zijn, namelijk in Reno, Nevada. Daar gaan ze in een groot resort, hotel-casino combinatie en een paar dagen lang het grote Space Symposium houden. 27 tot en met 29 oktober. Dus mocht je in de buurt zijn, kun je daar naartoe. Met allerlei voorzieningen, allerlei mogelijkheden. Maar goed, het gaat natuurlijk weer om de amateursatellietzaken. Rond presentaties, demo's, grote vergaderingen van het bestuur. De jaarvergadering van AmSat-NA en noem maar op. Dus, daar horen we tegen die tijd ongetwijfeld meer van. De Filipijnen hebben vorig jaar een eerste microsatelliet weten te lanceren vanuit het Space Station, Diwata 1. En daar waren ze heel trots op. En nu hebben ze dus inmiddels een tweede satelliet in de maak, Diwata 2. En die zal, als het goed is, 2018 gelanceerd worden. Maar het verschil met de vorige is dat er nu ook echt amateurradio aan boord zit. Naast andere experimenten die meevliegen. Het is een beetje raar hoe ze tegen amateurradio aankijken in de Filipijnen. Ze zien dat blijkbaar alleen maar als een verlengstuk van noodorganisaties, zeg maar. Want ze hebben natuurlijk nog alles wat natuurrampen met grote stormen, overstromingen en noem maar op. En dus hebben ze veel radioverkeer nodig in die noodsituaties. En ze zien amateurradio eigenlijk vooral als doel hebben noodverkeer te organiseren. Zo wordt dat daar gezien. Nou is het natuurlijk wel zo dat vanuit amateurradio daar ook vaak de nadruk op gelegd wordt. Hè, dat die mogelijkheid ook bestaat. Maar in de Filipijnen wordt dat gezien als het hoofddoel. En dus zeggen ze, nou dan moet het dus ook in die satelliet komen. Want dan kunnen we in noodsituaties die amateurradio gebruiken voor noodverkeer via die satelliet. En dat is heel handig. Want dan kan iedereen zo'n amateurradio gebruiken voor een noodverkeer bij overstromingen of wat dan ook. Nou, interessant. Maar goed, het betekent ook dat wij er misschien ook wel gebruik van mogen maken tussendoor. Vooral omdat er hier dus wat minder grote rampen zijn in dit gebied, kunnen we dan daar ook mee spelen. Ze hebben daar op hoog niveau allerlei prachtige verhalen over wat ze daarmee willen gaan doen, maar uiteindelijk zullen we het wel zien. De echte uplink, downlink en alles, die zullen later wel bekend worden. Als het goed is, moet die tussen 400 en 600 kilometer hoogte komen. Dus blijkbaar deze keer niet vanuit het Space Station te lanceren. Moeten we nog zien, maar goed. Het eind dit jaar, december, moet het vluchtmodel klaar zijn en dan kan hij dus de eerste helft van volgend jaar gelanceerd worden, is het idee. En er zijn allerlei wetenschappers nu aan het sleutelen. Daar komen ook camera's in en andere apparatuur met ook een klein telescoopachtig ding. Of dus in ieder geval dat ze dus hele gedetailleerde foto's kunnen maken met hoge resolutie. Want dat is in rampsituaties wel handig. Dus dat is zo'n beetje het hoofddoel van die satelliet. Goed. Zuid-Afrika zijn ze bij Amsat SA bezig met het stimuleren van SDR-gebruik. Gaan ze weer een workshop houden binnenkort om amateurs uit te leggen hoe ze met SDR om moeten gaan. Verder zijn ze aan het werk aan de satelliet, hoe heet die ook weer? kletskous natuurlijk, de CubeSat. Die vordert geleidelijk ook steeds meer. En ze gaan ook weer een Space Conference houden. AMSAT-SA Space Conference 2017 op 20 mei in Pretoria. Dus daar kan iedereen ook naartoe. Als je daar een verhaal wil presenteren, moet je dat wel op tijd opsturen voor 31 januari. Maar goed. Japan, daar heb je de JAMSAT-organisatie, de Japanse AMSAT. Die hebben ook een symposium in de planning staan voor 11 en 12 maart in Kyoto. Met ook de jaarvergadering van JAMSAT enzovoort. En die gaan ook de nodige presentaties daar verzorgen over alles wat met amateursatellieten te maken heeft natuurlijk. In de VS zijn ze vooral bezig met de ontwikkeling van het fase 4 grondstation. Dat wordt steeds uitgebreider en luxer. Vooral veel met digitale modus en zo. Om straks verbinding te kunnen maken met hun eerste fase 4 satelliet, fase 4B. Dan de Naval Academy, waar WB4APR bezig is. Bob, die maken heel veel kleine satellieten, allerlei soorten en vormen. En Bob die zorgt er dan voor dat het ook meteen een amateursatelliet wordt, zoveel mogelijk. En dus ook voor amateurs bruikbaar wordt. Nu wil hij een keer aantonen dat het maken van verbindingen op HF ook interessant kan zijn om daar amateursatellieten bij te betrekken. Heeft hij natuurlijk een beetje afgekeken van de vroegere radiosputniks, hè? RS-10-11 en RS-12-13, die hadden ook al zoiets. Een mode K van 15 meter naar 10 meter. Nou, dat gaat nu ook gebeuren met de volgende satelliet die ze aan het ontwikkelen zijn bij de Naval Academy. En dat is HF-SAT. En ja, de naam zegt het al, die gaat op HF werken. Een anderhalve unit CubeSat. Die van 15 meter naar 10 meter gaat relieren. Een lineaire le met 30 kHz bandbreedte. En daarnaast ook nog weer APRS natuurlijk. Want dat is het speeltje van Bob. Een APRS digibieter op 145.825. Zoals gebruikelijk. Nou, die satelliet moet dan een full-size halve golf dipool voor 10 meter krijgen. Die meteen ook gebruikt wordt voor stabilisatie. Gravitatiegradiëntstabilisatie van de satelliet. Met twee massa's aan het uiteinde van de dipolen. En die kan dan ook gebruikt worden voor 15 meter. En ze hopen daarmee weer wat amateurbanden extra actief te maken met amateursatellieten. Niet alleen hogere banden zoals tegenwoordig meestal, maar juist ook eens wat lager. De frequenties daarvoor zijn intussen gecoördineerd. De uplink moet komen bij 21,40 MHz, dus in de 15 meter band, 30 kHz breedte rond die frequentie. En de downlink op 29,42 in de bekende satellietbandje en de 10 meter band. Dus ook 30 kHz breed. En daarnaast dus die APRS Digipeater op 2, 145.825 FM 1200 baud AFSK. Nou, daar horen we ongetwijfeld meer van. ARIS-verbindingen zijn er weer wat geweest. Meestal dus de bekende Franse ESA-astronaut Thomas Pesquet die verbindingen maakt met meestal ook Franse stations. Er zitten weer wat verbindingen aan te komen. Eentje eerst met de VS. Nou ja, die is eigenlijk de tweede. Op 27 januari, maar die is via een telebridge in Australië. Daar hebben we hier dus niks aan. En dan is er eentje met Zwitserland gepland. De Swiss Space Center in Lausanne. Ook weer met Thomas Pesquet, maar dan wel weer via een telebridge in Californië. Dus die zullen we ook hier niet horen. Ja, de AMSAT-UK colloquium activiteiten. Nou, het is zoals al bekendgemaakt dit jaar gepland in oktober in Milton Keynes in Engeland. Maar In de afgelopen jaren hebben ze ook heel veel video-opnamen gemaakt van de verschillende presentaties daar. Al dan niet ook live op internet te volgen. Maar nu hebben ze ook intussen de wat oudere video's opgeduikeld van vorige colloquia. Bijvoorbeeld die van 2009 tot en met 2012. Die zijn nu allemaal verzameld door Wouter PA3WEG samen met de BATC. En die staan dus nu op het Amstrad UK kanaal zeg maar, van YouTube. Daar kun je al die oude presentaties allemaal terugzoeken en bekijken. Kan nog interessant zijn. Goed, Jury UT1FG Maritiem Mobiel. De kapitein van een groot vrachtschip. Die is weer onderweg. Nu van Finland naar Mexico. Hij is net vertrokken uit Finland, dus hij zit nog binnen ons bereik nu, binnen Europa. En ja, die is heel enthousiast actief via amateursatellieten, dus je kunt eens kijken of je hem kunt werken. Ja, belangrijkste gebeurtenis afgelopen week is natuurlijk de lancering van de 6 CubeSats vanuit het Space Station. Zoals vorige week al aangekondigd. Maandag 16 januari zijn dus de CubeSats gelanceerd vanuit de Japanse JEM, oftewel Kibo module van het Space Station. Met een CubeSat deployer en nieuwe, de JSSOD. En dat hebben ze in 4 groepjes gedaan. Nou ja, meestal een losse, maar toch. De eerste lancering was om 9:50 onze tijd, maandagochtend. Toen gingen 3 CubeSats tegelijk de ruimte in. ETF2, Waseda-SAT 3 en Freedom. Toen volgde EGG om 10:20 onze tijd. AOBA Velox 3 om 11:40. En tenslotte TUPOD, de Italiaanse TUPOD, om 11:50 onze tijd. Die TUPOD is dus eigenlijk niet veel meer dan een lanceerdoos voor 2 kleine TUPESATs. De allereerste TUPESATs die nou in de ruimte zijn gekomen. En die TUPESATs zijn dus in de nacht van 19 op 20 januari. Zeg maar 12:30 's morgens ongeveer onze tijd. Op de 20e zijn die ook gelanceerd vanuit de TUPOD satelliet. Daarmee hebben we dus een hele zwerm satellieten bij. Een paar daarvan zenden niet op amateurfrequenties. EGG en een van de 2 TUPODs. Of TUPESATs bedoel ik. Maar de andere wel. Maar het ging toch niet helemaal goed. Waseda-SAT 3 heb ik helemaal nooit kunnen horen. En ik heb ook geen rapporten gezien dat hij ooit iets uitgezonden heeft. Dat is onhandig, want dan kun je hem dus ook niet identificeren. Freedom trouwens, een CubeSat, die zendt ook niet op amateurfrequenties. ETF2 wel. Hij zond afhankelijk niet zoveel, maar af en toe telemetrie. Maar hij is wel goed te ontvangen. AOBA Velox 3 gaat ook goed. TUPOD die werd pas ingeschakeld kort voordat de TUPESATs vanuit die satelliet gelanceerd zouden worden. Maar die heeft geen zonnepanelen, dus die moet echt van zijn batterijen werken. En die houdt het maar een paar dagen vol. Dus binnen enkele dagen zijn de batterijen leeg en dan is het afgelopen. Het werd even verwarrend met de identificatie, omdat de JSPOC, de Amerikaanse club die verantwoordelijk is voor het tracken van satellieten, de eerste dagen niet van zich lieten horen. Pas na 2 dagen kwamen ze met de eerste baanparameters van al die CubeSats die gelanceerd waren. Maar toen hebben ze gewoon maar wat willekeurig de namen aan de ID's gekoppeld, dus min of meer willekeurig. Nou ja, ze hebben bijna de lanceervolgorde maar aangehouden. En die hebben ze gewoon maar neergezet, zo van wij weten niet beter, het zal wel goed zijn. Nou, het grootste gedeelte ervan klopt niet. Blijkt als je ze gaat identificeren. Alleen AOBA Velox 3 klopt, maar de rest niet. Ik kom er dus achter dat ITF-2 het object 41932 is. 1998-67 kilo uniform. 41932 dus. AOBA Velox 3, die hebben ze wel goed vanaf het begin. Die is 41935, oftewel 98-67 kilo X-ray. En Tupot, de Italiaanse lanceerdoos voor TubeSats, dat is 41931, 98-67 kilo Tango. Was Cedarsat 3? Ja, geen idee. Want die kan ik niet ontvangen, dus ook niet opmeten. En Freedom, EGG, ja, zenden niet op amateurfrequenties, weet ik ook niks van. Dus allemaal nog onduidelijk wat nou wat is. Er zijn wel mensen die beweren dat ze weten welk object Waseda-sat is, maar ik heb geen idee waarom ze dat zo kunnen vaststellen. Nou, toen kwam dus die lancering van de twee TubeSats vanuit Tupot, namelijk Tancredo 1... vanuit Brazilië en OSN-SAT afkomstig uit de VS. Nou, OSN-SAT zendt ook weer niet op amateurfrequenties. Tancredo 1 wel. Nou, die heb ik dus wel ontvangen, maar die zat aanvankelijk heel dicht bij Tupot. Dus het was niet helemaal duidelijk nog welke nou welke moest zijn. Maar intussen is hij wel weg aan het driften. Maar het vervelende is, pakweg één dag na de lancering is die gestopt met zenden. En ik heb sindsdien niks meer van hem gehoord. Dus Tancredo 1, TubeSat, ja, hij heeft aanvankelijk wel wat telemetrie uitgezonden. En een beetje signalen van een, hoe heet het, een digitalker. Een digitale spraaksynthesizer met een vrouwenstem. Dat werkte aanvankelijk heel aardig. Alleen, nu is die verdwenen. Dus nou ik hem beter zou willen gaan meten, komen er geen signalen meer. Dus het houdt een beetje op. De parameters zijn inmiddels wel gepubliceerd. Die moesten ze nog even opzoeken, want het zijn natuurlijk hele kleine satellieten. Maar Tancredo 1 moet dus zijn 41936 of 41939. Maar het is op dit moment nog niet duidelijk welke het is. We moeten eigenlijk afwachten op de eigenaren van de OSN-SAT. Als die hun satelliet wel kunnen ontvangen en kunnen identificeren, dan weten we meteen ook welke dan Tancredo moet zijn. Want als het niet de ene is, is het dus de andere. Dat kan die missen. Dus dat moeten we even afwachten. Ja, intussen heb ik geprobeerd, hoe heet het, JSPOC, te overtuigen van deze ID's die echt zeker zijn. En ook hetzelfde met Kelso van Celestrexite. Maar die hebben allebei nog niks gedaan met de verstrekte informatie, zeg maar. Dus die zitten nog steeds met de verkeerde ID's te publiceren. Dus dat is heel verwarrend. Als je dus die gegevens gebruikt, even oppassen, want ze kloppen grotendeels niet. Even in de gaten houden. Ja, verder dus. Telemetrie te ontvangen van ITF-2, Velox 3 en nog even van Tupot totdat de batterij leeg is. En dan houdt het even op, want de andere satellieten doen nog even niks. Op dit moment. Even kijken. Had ik daar nog meer bij? Nee. Dan vanuit Japan is nog bekendgemaakt vorige week, nog voor de lancering, dat ze bij ITF-2 een award beschikbaar stellen voor de eerste 100 amateurs die rapporten inleveren over de ontvangst van ITF-2. Krijg je een certificaat en nog wat zaken. Maar ja, aanvankelijk hadden veel mensen moeite met de ontvangst, dus ik weet niet hoeveel rapporten ze al gekregen hebben. Velox 3 doet het stukken beter, dat gaat prima. Nou, en verder afwachten wat Tancredo nog gaat doen. Misschien komt hij nog terug op 437-200. De frequenties nog even kijken. Tancredo 1 dus op 437-200 met 1200 baud AFSK en spraak, als hij het nog doet. Mercedes Sat 3 moet op 437-290 zitten. Ik heb daar nog niets ontvangen. Velox 3 officieel op 437-375, maar in de praktijk zit hij 2 à 3 kHz lager. Even in de gaten houden. Tupot nog op 437-425 met 1200 baud telemetrie. Dan doet hij het nog wel. En ook CW. En verder ETF 2 op 437-525. En die is ook bij vlagen best goed te ontvangen. Even kijken. Waar zit ik? Ja, dan BI-70-1, de Japanse, of de Chinese satelliet bedoel ik, die al een paar weken volop bezig is, die doet het prima, alleen hij is niet altijd in de amateurmode, althans in de relais-mode beschikbaar, maar regelmatig schakelt hij ook weer naar telemetrie of hij is een foto aan het uitzenden. En dat werkt even verwarrend, want dan kunnen mensen er geen gebruik van maken en raken ze een beetje in paniek van oh jee, is die al aan het verbranden in de atmosfeer? Nou, nee, niet zo snel, geen paniek. Dat gaat pas gebeuren ergens begin maart, lijkt het nu. Moeten we nog even beter uitrekenen, maar dat komt nog wel. Voorlopig is hij nog volop bezig en hij doet het prima. En dat is ook de eerste en enige amateursatelliet waarbij je zelf als amateur de satelliet mag bedienen. Dus commando's naar boven mag sturen om de camera in te schakelen en een foto te laten maken. En dan die foto naar beneden te laten sturen. Dat gaat heel aardig. De uitzendingen zijn vrij kort, dus je krijgt meestal niet een hele foto in één keer naar beneden. Maar als je met een paar passages of met meerdere stations en zo gaat combineren, heb je misschien toch wel dat je een heel plaatje binnen kunt halen. Maar verder doet hij het nog prima. Even kijken. Ja, verder hier geen andere dingen. De amateursatellieten nog even kijken. Naast BI-70-1 dan ook UCube-1 actief. Lilaxat-2 meestal, soms ook een dag niet, maar meestal wel actief. Oscar-7 normaal in mode B, hoewel die af en toe een keer door oversturing en te zware belasting even omschakelt naar mode A. Maar normaal hoort die in B te staan, zou ik maar zeggen. De oude Oscar-11, de hele week actief met telemetrie. Die zal over een paar dagen wel weer uitschakelen als hij zijn bekende schema van 10 dagen aan, 10 dagen uit gaat volgen. Oscar 29 doet het goed. X2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2F, allemaal ingeschakeld, allemaal bruikbaar. Oscar 50, Oscar 73, 79, 85, allemaal operationeel en goed bruikbaar. Oscar 84 met PSK en ook de Digipeter actief. En het Space Station normaal met allemaal data. Even kijken. Dan, wat hadden we nog meer? Nee, even hier. In Space Station, ja, daar is het allemaal alleen nog maar wetenschappelijk werk de afgelopen week. Na die twee grote ruimtewandelingen van de voorgaande weken. Ze zijn met allerlei onderzoek bezig. Veel biologisch onderzoek. Onderzoek naar het gedrag van de ogen, van het zicht en door gewichtloosheid en dat soort zaken. Maar verder geen bijzondere zaken in het Space Station te melden op dit moment. Er komen nog allerlei lanceringen aan binnenkort. Meeste voor ons niet zo interessant. De belangrijkste is natuurlijk die uit India met die 103 satellieten waarvan 100 CubeSats. Die is nou nog even uitgesteld naar 15 februari. Van de 8e naar de 15e, dus morgens vroeg. Ja, kunt je voorstellen, met 100 satellieten, 103 eigenlijk, om die allemaal bij elkaar te zoeken, dat is een hele klus. Daar kan wel eens wat fout gaan, links en rechts. Dus moeten we even kijken dat ze niet al te veel vertragingen gaan krijgen. Maar het ziet er nou naar uit dat het dus 4:09 onze tijd op 15 februari wordt. De Chinezen, die gaan dus eind maart de volgende twee amateursatellieten lanceren, CAS-4A en CAS-4B. 31 maart op de planning. En ja, in Rusland zijn ze bezig met de voorbereiding voor de volgende Progress-lancering naar het Space Station. De vorige Progress MS-04 die was mislukt. En nou moeten ze dus heel voorzichtig zijn met de nieuwe Progress MS-05. Staat nu op het programma op zijn vroegst 21 februari. En dan met de allerlaatste Soyuz U-raket. Die dus nou bij die vorige lancering een beetje fout was gegaan. Maar goed, hopelijk krijgen ze het deze keer helemaal onder controle. En dan gaat het weer verder. SpaceX volop bezig met voorbereidingen voor lanceringen. De eerstvolgende vanaf Kennedy Space Center lanceren platform 39A, waar vroeger dus allemaal space shuttles gelanceerd werden, is inmiddels overgenomen door SpaceX. Nou, we zullen zien. Nog allerlei andere lanceringen, maar daar hebben wij verder niet zoveel aan. En dan was er nog een probleempje aan het ontstaan rond de Galileo-navigatiesatellieten. Want de atoomklokken in die satellieten die beginnen toch wel heel erg veel uit te vallen. En dat is toch wel heel erg belangrijk, want daar gaat het nou net allemaal om bij navigatiesatellieten. Die klokken die moeten natuurlijk heel goed werken. Dan hebben ze allemaal 4 atoomklokken aan boord. 2 rubidium en 2 waterstofmezerklokken. Maar ja, die blijken toch veel uit te vallen. Of als ze uitgeschakeld zijn geweest, moeilijk in te schakelen. En dat is toch wel zorgelijk, want er staan weer wat satellieten klaar om gelanceerd te worden. Nou is de vraag, wat moeten ze nou doen? Eerst die klokken toch maar eens beter maken. Of toch maar het risico lopen en dan zeggen van oké, als er dan eentje uitvalt is het nog niet zo erg. Want ze hebben er 4 aan boord, dus 1 of 2 uitval is nog geen drama. Maar het moet niet erger worden. Dus dat is een beetje onhandig voor het net operationeel verklaarde netwerk. En ja, daar moeten ze eens even goed over nadenken. Goed, tot zover even de dingen van deze week.